Lucas hoofdstuk 2. Dus als je een Bijbel bij hebt. Ik zie wat mensen hier en daar bladeren. Gelukkig, dat is goed. Ja. Dat is de geschiedenis van de geboorte van Jezus. Die staat in twee evangelieën beschreven. Je hebt het in het Matthäus-evangelie. Dat vind ik het, ja, zeg maar, het harde verhaal. En dit is misschien wat meer het lieve verhaal. Maar goed, het is daarom niet minder. Het is een zeer kostbare geschiedenis. Lucas hoofdstuk 2. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus dat het hele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En ze gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen, en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zij u een teken. U zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende: ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. En het geschiedde, toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar spraken: laten we dan naar Bethlehem gaan, om te zien wat er geschied is en ons door de Heere is bekendgemaakt. En ze gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen door hen, of tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende, om alles wat zij hadden gehoord en gezien, zoals het hun gezegd was. Tot zover. Ja, vorige week, toen kwam ik hier met een grote rugtas en die hebben wij gevuld. Weten jullie dat nog? Ja, ja, ja. En daar gingen allemaal spullen in die we mee moesten nemen op reis. En hoe noemden we die reis ook alweer? Weten de kinderen dat nog? Hoe noemden we zo'n reis? Dat had een speciale naam. Nou, misschien dat een van de anderen het weet. Een pelgrimsreis, inderdaad. En wat was ook alweer een pelgrim? Of wat is een pelgrimsreis, laat ik het zo vragen. Wat is dat ook alweer? Weten jullie het nog? Ja. Een hele lange reis. Is dat met de auto? Nee. Te voet. Is dat te voet? Ja. Dus, een rugtas die je inpakt, die mag niet te zwaar zijn. Dus je kan niet alles meenemen. Dus we moesten een paar dingetjes achterlaten. Hè? Dus we hebben die grote voetbal hebben achtergelaten, weet je nog wel. En die knuffelbeer die hebben we achter moeten laten. Dat hebben we allemaal moeten achterlaten, want ja, dat konden we allemaal niet meenemen. Maar een heleboel spulletjes konden er gelukkig wel in, want die heb je nodig op je reis. Maar een pelgrimsreis of een bedevaartsreis is niet alleen maar een reis zomaar. Hè? Niet zomaar een lange wandeling van meerdere dagen. Hè? We zeiden, het is ook één lang gebed. Weet je nog wel? Het is ook één lang gebed. Het is een moment van bezinning. Nou, dat even goed vasthouden. We hebben het over nog iets anders gehad. We hebben het ook eventjes gehad over verschillende namen van Jezus. Wie weet er nog een aantal namen? Ja. Redder. Ja. Nog? Ja. Goede herder. Ja, ja, ja. Nog andere? Messias. Ja. Vredevorst. Vredevorst. Ja, dat is ook een hele mooie. Ja. Nou, dat zijn inderdaad zo even al een aantal namen. Ik wil het vandaag heel speciaal hebben over één van die namen van Jezus, die we nu nog niet genoemd hebben, namelijk, hij is het licht van de wereld. Jezus die zegt in Johannes 8 vers 12, ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben. En dat is één van die namen. Trouwens, kan dat doe ik ook nog een stukje omhoog zo. Is dat mogelijk? Dat is één van die namen. Als het donker is om je heen, dan kan je maar beter geen lange voettocht maken. Zeker niet als ook nog eens een keertje de weg niet helemaal effen is. Als het donker is en de weg is niet vlak en er zijn allemaal hobbels en kuilen, dan kan je maar beter weten waar je moet gaan. Weet je hoe Jezus dat zegt in Johannes 11? Daar zegt hij op een gegeven moment, gaan er niet 12 uren in een dag? En als iemand overdag loopt, dan stoot hij zich niet, omdat hij het licht van de wereld kan zien. Maar als iemand 's nachts loopt, dan stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is. Dat is logisch, hè? Dat is duidelijk. En het lied wat wij vorige week hebben gezongen, dat zegt, wij zijn onderweg als pelgrims en vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters dragen wij elkanders last. Ze zijn onderweg als pelgrims, hebben dat licht nodig. Nou, als je onderweg bent, dat is natuurlijk eigenlijk geestelijk bedoeld. Hè? Dat bedoelen we niet letterlijk. Hè? Je moet een beetje denken aan, jullie zijn nog kinderen, hè? Maar jullie zitten op school en je bent aan het leren en op een dag hoop je je diploma te hebben. Je bent als het ware onderweg om je diploma te halen. Zo moet je dat een beetje zien. Of denk aan een voetballer. Een voetballer, die is onderweg naar de top. Of een zangeres, die is onderweg om beroemd te worden. En zo, op diezelfde manier, zijn wij op weg naar het Rijk van God. En juist dan wil Jezus zo graag voor ons een licht zijn. Als wij op weg zijn naar het Rijk van God, wil Jezus voor ons een licht zijn. Hij wil ons helpen op onze wegen. Nou, als we het hebben over kinderen of tieners die op weg zijn om een diploma te halen, wat is dan het licht wat zij nodig hebben. Gaat dat dan over een zaklampje? Of over een lampje aan het plafond? Of zouden we wat anders? Zouden we wat anders bedoelen? Ik denk dat we in eerste instantie moeten denken aan de leraar of de lerares die daarbij helpt. Die een voorbeeld is. Die inzicht geeft. Want je moet de leerstof leren begrijpen. Je moet weten hoe je bepaalde oefeningen moet maken. Zodat je dat later in de praktijk kunt toepassen. Als we het hebben over een voetballer die op weg is naar de top. Wat voor licht heeft die dan nodig? Heeft die dan van die grote terreinlichten nodig? Van die grote lantaarns? Nee, hij heeft een trainer nodig. Iemand die hem daarbij helpt. Iemand die ook voor hem een voorbeeld is en die hem inzicht geeft. Want hij moet de technieken leren onder de knie te krijgen. Hij moet zelfvertrouwen ontwikkelen. En als we het hebben over een zangeres die op weg is om beroemd te worden, wat voor licht heeft zij dan nodig? Zijn het dan van die grote podiumspots, van die schijnwerpers? Nee, ook zij heeft een coach nodig. Iemand die een voorbeeld is en inzicht geeft, omdat ze moet leren om haar stem te beheersen. Omdat ze moet leren hoe ze zich moet gedragen op het podium. Omdat ze moet leren om zelfvertrouwen te ontwikkelen. En zo iemand die je dan helpt, zo iemand die je traint, die je coacht, dat is eigenlijk een soort licht. Hij helpt je om die dingen te zien die je zelf niet ziet. Hij helpt je om die dingen te ontwikkelen die je zelf niet ontwikkeld hebt. Hij helpt je om die dingen te ontdekken die je bij jezelf nog niet ontdekt hebt. En op dezelfde manier is ook Jezus voor ons een licht. Hij helpt ons om God te kennen. En om te weten hoe wij moeten leven tot eer van God. In Matteüs 6 vers 33, daar zegt Jezus een heel bekend vers. Zoek eerst zijn koninkrijk. En zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Zoek eerst zijn koninkrijk. Bij onze pelgrimstocht, bij ons zoeken naar Gods koninkrijk, dan komen we soms moeilijkheden tegen. Dan komen we soms, hebben we soms te maken met tegenslagen. Met misschien wel verdrietige momenten. Misschien hebben we wel te maken met onze eigen wijsheid. Of met fouten die we maken. En dat komt omdat we niet altijd opletten op dat licht. We hebben dat licht niet altijd in de gaten. We vergeten dat soms. Jezus die zegt in Johannes 1 vers 9. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Nou, dat zijn woorden die gaan eigenlijk over Kerst. Over Jezus die geboren zou worden in deze wereld. Want het was al heel lang van tevoren bekend dat Jezus naar de wereld zou komen en dat hij het licht van de wereld zou zijn. Hij zou naar de wereld komen om ons de weg te wijzen. Om ons te helpen om goede keuzes te maken. Om ons te helpen te leren vertrouwen. Jezus die zegt later van zichzelf in Johannes 12. Ik ben als een licht in de wereld gekomen. Opdat een ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. En ook in Johannes 9 vers 5. Daar zegt Jezus zolang ik in de wereld ben. Ben ik het licht van de wereld. Jezus is onze leraar. Is onze trainer. Is onze helper. Hij is onze coach. Hij is ons licht. En hij helpt ons om de juiste weg te gaan. In Johannes 12, ik haal allemaal teksten aan uit het Johannes-evangelie. En in Johannes 12, vers 35, daar staat nog een tekst die misschien een beetje moeilijk is. Maar ook daar spreekt Jezus over zichzelf als het licht. Hij zegt, nog een korte tijd is het licht bij u. En wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvallen. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Maar geloof in het licht, want zolang u het licht hebt, geloof in het licht, zolang u het licht hebt, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Nou, wat zegt Jezus eigenlijk in deze woorden? Eigenlijk zegt hij zoiets als, ik ben het licht op je pad. Maar dat licht is er niet altijd. Jezus, daarvan weten we, hij heeft 33 jaar lang hier op aarde geleefd. En daarna is hij naar de hemel gegaan. En na die tijd zou het wel eens heel erg donker kunnen worden op aarde. Nou, er zijn mensen vandaag de dag die zeggen wel eens, we leven in een donkere wereld. En daar bedoelen ze niet alleen maar deze dagen mee, hè, zo rond kerst, dat het korte dagen zijn, dat het soms een beetje regenachtig en somber is. Maar soms, zelfs midden in de zomer, als de dagen lang zijn en als er veel zon schijnt, dan zeggen die mensen nog, we leven in een donkere wereld. Wat zouden die mensen daarmee bedoelen? We leven in een donkere wereld. Wat zouden die mensen daarmee bedoelen? Wie durft? Het kwaad wat in deze wereld heerst, ja, inderdaad. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we nog maar heel weinig mensen horen praten over God. He? En ook dat er op school eigenlijk geen rekening meer wordt gehouden met God als de schepper. En ook dat mensen soms mopperen en klagen, dat ze vloeken en schelden. En ook dat mensen soms elkaar allemaal lelijke dingen aandoen. En ook dat er gewoon helemaal geen plaats meer is voor God. Dat er helemaal geen plaats meer is voor Jezus in deze wereld. Net als toen Jezus geboren werd op aarde. Weet je nog wel? Er was voor hem geen plaats in de herberg. En koning Herodes, koning Herodes die probeerde hem zelfs te vermoorden. En hij was nog maar een baby. Ja, we leven in een donkere wereld en er is geen plaats meer voor God. Er is geen plaats meer voor Jezus. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij zelf een lichtje willen zijn in deze wereld. Jezus die zegt in Matteüs 5 vers 14, jullie zijn het licht van de wereld. Jezus die wil zo graag dat ook wij een stukje van hemzelf zijn. Dat andere mensen naar ons kijken en zeggen, dat is bijzonder. Het lijkt wel alsof ik Jezus zie. Nou, maar goed. Nu we het over lichtjes hebben, heb ik een andere vraag. Wie van jullie is er bang voor spinnen? Oei. Ik moet je wat vertellen. Bij ons thuis, midden in de woonkamer, staat een grote boekenkast. Spinnen. Wie is er bang voor spinnen? Ja. Bij ons thuis, midden in de woonkamer, staat een grote boekenkast vol met boeken. Daar is het een boekenkast voor. fotoalbums staan erin. Romans. Stripboeken staan er ook in. Een stapel papieren. Spelletjes. CD's. En weet je wat er ook is? Een Bijbel. Uiteraard. Die staat ook bij ons in de boekenkast. En weet je wat er ook in staat? Stof. Heel veel stof. En daartussenin allemaal van die hele kleine stofbeestjes. En achter die boeken, in een donker hoekje, daar wonen twee spinnen. Twee spinnen. En soms, als niemand oplet, dan kruipen ze naar het plafond en dan maken ze van die lange draden, van die mooie webben en dan vangen ze vliegjes. Of soms dan gaan ze aan die lange draden en dan zwieren ze door de kamer. Maar als er dan opeens mensen binnenkomen, dan kruipen ze stilletjes achter die boekenkast. Nou, er is één hele wijze spin bij. En dat is ook nog eens een keer een hele christelijke spin. Het is een kruisspin. Hij heeft een groot kruis op zijn rug. Ja, ja. En hij heeft een hele gewichtige naam. Hij heet Bartholomeus. En Bartholomeus, die zit het liefst de hele dag achter die Bijbel. Die grote oude Bijbel. Die Bijbel die eigenlijk nooit van zijn plaats komt. En die Bijbel die ligt daar al jaren. En er ligt daar zo'n heerlijke, dikke laag stof. Stof om over na te denken. En daar kan die zich zo heerlijk in verdiepen. En laatst was Bartholomeus midden in die Bijbel aan het lezen. En hij las toch zoiets moois. Hij las in Johannes 3 vers 21... Wie de waarheid doet, gaat tot het licht. Opdat van zijn werken blijken dat ze in God verricht zijn. Oh, al die teksten over licht en duisternis. Dat fascineert hem toch zo, hè? Nou, er zit nog een spinnetje in die boekenkast. Simon. En Simon is een heel druk spinnetje. Die praat de hele tijd. Hij heeft een beetje last van ADHD. En Simon. Simon is ook een hele echte. Is ook een hele echte. Een hele echte Hollandse spin. Met zo'n echt Hollands accent. Nou zeg, wat ik hier toch heb, FC de Kampioenen. Die lui zijn echt zo gek als een deur. Maar goed, Simon kan zich nooit zo lang concentreren. Zelfs niet in een stripboek. Simon die speelt liever verstoppertje. En dan laat hij zich aan die lange draad van de ene plank naar de andere zakken. En dan verstopt hij zich ergens tussen de boeken. En dan begint hij te roepen met een raar stemmetje. Bartholomeus! En dat. En dan mag Bartholomeus mag hem gaan zoeken. En dat terwijl Bartholomeus net zo lekker zat te lezen in die Bijbel. Maar oké, goed. Bartholomeus wil wel een keertje meespelen om Simon een plezier te doen. Maar eigenlijk, als je Bartholomeus in zijn hartje kijkt, eigenlijk vindt hij het helemaal niks. Altijd maar weer dat verstoppertje spelen in die donkere hoekjes. Simon, waarom houd je je toch niet bezig met die Bijbel? Waarom hou je je nou toch niet bezig met de dingen van het licht? Waarom ga je zelf niet op zoek naar het licht? Maar voor Simon is er helemaal geen aandacht voor de Bijbel. Voor Simon geldt alleen maar plezier hebben. Voor hem is het leven een en al plezier hebben. Eigenlijk is Simon maar voor één ding bang. Simon is bang voor één ding. Weet je wat dat is? Simon is bang voor die grote witte stofzuiger. En dat helse lawaai. Meestal is het ver weg. Maar soms komt het heel dichtbij. En dan kruipt hij zo ver mogelijk weg in een hoekje ergens achter de boekenkast. En dan blijft hij daar heel stil zitten. En pas als het geluid weer helemaal gestopt is, dan komt Simon voorzichtig tevoorschijn. Bartholomeus, zegt Simon op een keer, ik ben toch zo bang voor die stofzuiger. Bartholomeus moet er een beetje om lachen. Die stofzuiger, zegt hij, waarom zou je daar nou toch bang voor zijn? Lees toch wat vaker in die Bijbel. Dan leer je dat je helemaal niet bang hoeft te zijn. Je moet gewoon vertrouwen op het licht, Simon. Nou, gelukkig is Bartholomeus altijd wel ergens in de buurt. En dat geeft hem een stukje rust. Want Bartholomeus die is zo wijs en verstandig. En Bartholomeus straalt zo'n vrede uit. Maar toch kan Simon het niet helpen. Elke keer weer als die stofzuiger lawaai begint te maken, dan bonst zijn kleine spinnenhartje en dan kruipt hij weg in zijn hoekje achter de boeken. En dan hoopt hij maar dat die stofzuiger hem niet vindt. En pas als het weer helemaal stil is geworden, dan komt Simon tevoorschijn. En om zijn angst te vergeten, gaat hij dan maar wat zitten lezen in FC de Kampioenen. Ja, het is misschien een beetje vreemd, maar die Bartholomeus, die lijkt totaal niet bang voor die grote witte stofzuiger. Elke keer als Simon even achterom kijkt, dan ziet hij daar Bartholomeus zitten bij die grote Statenbijbel, alsof hij daar niet is weg geweest. En al die tijd maar heeft zitten lezen. Misschien is hij ook wel helemaal niet weg geweest. Hij lijkt in elk geval echt niet bang. Nou, op zaterdagmorgen, dan durft Simon altijd iets verder erop uit te gaan. De eigenaars van het huis die slapen dan wat langer uit. Dus heeft Simon geen last van die stofzuiger, dat weet hij al. En soms lukt het hem om Bartholomeus mee te krijgen. En dan gaan ze samen op zoek naar eten. Naar een paar van die lekkere, sappige vliegjes. Heerlijk. Nou. En zo was het ook de zaterdag voor kerst. Simon had Bartholomeus zover gekregen dat ze samen op zoek gingen naar eten. Een paar van die lekkere, malsige, sappige vliegjes voor kerstavond. En ze zagen het helemaal zitten. Dat was voor hun beiden een echte uitdaging. En dus gingen ze samen op pad. Ze lieten zich op de vloer vallen en begonnen aan hun lange tocht door het huis. Maar juist toen ze aan de andere kant van de woonkamer waren, begon opeens die stofzuiger. Simons hart begon te bonzen. Wat gebeurt er nu? Oh nee, niet nu. Hij probeerde het niet te laten merken, want Bartholomeus die leek totaal niet bang. En zolang het geluid ver weg was, durfde hij ook nog wel een beetje en hij stapte moedig naast Bartholomeus verder. Maar plotseling kwam dat geluid dichterbij. En nog dichter. En nog dichter.
Bartholomeus,
zei Simon zacht. Ik weet wat je denkt, zei Bartholomeus. Maar blijf op het licht vertrouwen. Maar het geluid kwam nog dichter. En nog dichter. En opeens... Simon werd meegezogen die lange, donkere tunnel in. En het stormde in die tunnel. En het was een oorverdovend lawaai. En hij tuimelde en hij botste. En toen, ploef, bleef hij daar achterin in een grote hoop stof steken. En Simon kon bijna niet meer ademen of bewegen. En zo zat hij een heel poos stil vast, terwijl al het stof om zijn oren vloog. Nou, na een poosje werd het weer helemaal stil. En zo zat hij daar in de buitenste duisternis. En hij bibberde en hij knarste met zijn tanden. En hij begon na te denken. Ja, Simon wist het eigenlijk wel. Het was zijn eigen schuld. Het was zijn eigen schuld dat hij zo was meegezogen, want hij had geen aandacht gehad voor het licht. Hij had geen aandacht gehad voor de Bijbel. En zachtjes, vol berouw, begint Simon te wenen.
O Bartholomeus, had ik maar naar je raad geluisterd, mompelt hij in zichzelf. Had ik ook maar vertrouwd op die Bijbel, had ik toch ook maar tijd genomen voor die Bijbel en had ik ook daar maar op vertrouwd. O Bartholomeus, was ik maar bij jou gebleven. Waren we maar niet zo gulzig geweest.
Maak je geen verwijten, Simon, zei een stem. Maar, dat is Bartholomeus. Bartholomeus, jij ook hier? Jij die altijd op het licht vertrouwde. Simon, zei Bartholomeus, ik kom je om vergeving vragen. Ik kon het allemaal heel mooi vertellen en ik kende de Bijbel van buiten, maar ook mijn hart was niet zuiver. Eigenlijk was ik een grote fariseer, een huichelaar. En Bartholomeus, die begon te vertellen over zijn zonde, dat ook hij af en toe wel eens een keer naar die mooie spinnenvrouwtjes keek. Of dat hij te gulzig was en dat hij het grootste vliegje voor zichzelf hield. En snikkend sloegen ze de pootjes om elkaar heen en konden een tijd lang niks zeggen. Bartholomeus, die dacht terug aan zijn lievelingsvers uit de Bijbel, Johannes 3, waar staat, wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat ze in God verricht zijn. Nou, hij kende dat vers van buiten. Die woorden had hij al zo vaak overdacht. Maar nu was het licht voorgoed uit zijn leven verdwenen. Het was gedoofd en alles om hem heen was zwart. Voortaan zou zijn leven bestaan uit duisternis. Diepe, diepe duisternis.
Bartholomeus,
roept Simon opeens.
Bartholomeus, er zit daar een groot gat. Wat zou dat zijn?
Je verbeeldt het je maar, Simon. We zijn al zo diep gevallen. Denk je nou echt dat we nog dieper kunnen vallen?
Het is echt een groot gat, Bartholomeus. Kijk maar uit, zegt Bartholomeus. Straks zijn we elkaar ook nog kwijt. Blijf maar uit de buurt van dat gat. Kom op zijn minst een keertje kijken, Bartholomeus.
Nou, voorzichtig kruipt Bartholomeus naar Simon toe. Ja, inderdaad, het lijkt wel een groot zwart gat. Wat zou dat zijn? Ze konden niks zien, het was pikkendonker.
Bartholomeus, misschien is dit wel de weg terug. Misschien,
zei Bartholomeus met heel veel twijfel in zijn stem.
Misschien, ik weet het niet. We kunnen ons in elk geval geen fouten meer permitteren. Laten we maar uit de buurt van het gat blijven.
Bartholomeus, het lijkt wel een hele lange tunnel. En het klinkt ook een beetje als een tunnel. Joehoe! En kijk eens goed, Bartholomeus. Kijk eens goed. Daar aan het eind is dat licht. Ze keken allebei nog eens een keertje goed. Ja, als je heel goed kijkt. Het lijkt inderdaad wel alsof ze daar aan het eind van die tunnel een heel flauw licht zagen. Echt heel flauw. Zullen we het proberen, Bartholomeus? Kom dan maar gauw bij dat gat vandaan, Simon. We kunnen ons echt geen fouten meer permitteren. Ah, toe. Zullen we het proberen? Nou, Simon moest heel lang praten. Maar uiteindelijk kreeg hij hem toch zover. En ze gingen samen op weg. En inderdaad, toen ze een eindje gewandeld hadden, werd het licht sterker. En Bartholomeus zei op een gegeven moment ineens, wie de waarheid doet, gaat tot het licht. Ineens groeide er weer nieuwe hoop in het hart van Bartholomeus. En ze wandelden verder door die tunnel. En naarmate ze verder wandelden, werd het licht sterker en sterker. O, Bartholomeus, we hebben de weg naar het licht gevonden. Ja, Simon, ik denk dat je gelijk hebt. En ze begonnen hun pas te versnellen. En het licht werd helderder en helderder. Nog een klein poosje wandelen en we zijn weer in het licht. En Simon begon opeens te zingen. Wandel in het licht, wandel in het licht. En ze stapten nog verder en nog sneller. Volhouden Simon, volhouden Bartholomeus. En ze moedigden elkaar aan. Maar wat was dat? Opeens hoorden ze gerommel en gestommel. En de stofzuiger begon lawaai te maken. En opeens begon het weer te stormen in die tunnel. Hou je vast! Maar niks hielp. De storm was zo hevig. Ze werden meegezogen en ze tuimelden en botsten over elkaar heen. En ze vielen opnieuw in die grote hoop van stof. Het stof vloog hen om de oren en ze konden bijna niet meer ademen. En ze moesten wachten tot het allemaal voorbij zou zijn. En zodra het weer helemaal stil was en zij van de schrik waren bekomen, zei Simon. Je had gelijk, Bartholomeus. Het was verkeerd van mij om te denken dat dat gat naar het licht zou leiden. Nou, toen was het even een hele poos stil.
Misschien, zei Bartholomeus nadenkend. Maar misschien ook niet. Misschien was dit alleen maar een hele zware beproeving. Ik denk dat we het opnieuw moeten gaan proberen. Kom, laten we opnieuw op weg gaan. We gaan niet opgeven. En opnieuw gaan ze samen op weg. Opnieuw die lange weg door die donkere tunnel. Opnieuw op weg naar het licht.
Maar ja, je kan het bijna al raden. Toen ze bijna aan het eind van de tunnel waren, gebeurde het weer. Weer die storm. En opnieuw moesten ze van voren af aan gebeuren. Beginnen. En het gebeurde nog een keer. En het gebeurde nog een keer. Maar gisteren. Gisteren, weet je wat er gisteren gebeurde? Ze waren nog niet bekomen van die laatste storm of er gebeurde plotseling iets anders. Een geluid wat ze nog niet eerder hadden gehoord. Weer een gerommel en een gestommel. En een grote mensenhand doet de deksel van de stofzuiger open. En er pakt de zak en hij begint er hevig aan te schudden. En al het stof uit die zak valt naar buiten. Hou je vast, Simon, straks val je met al dat stof in de afgrond. Hou vol en laat niet los. Simon, gaat het nog? Maar er kwam geen antwoord. Simon! 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 Het bleef stil. En die grote mensenhand, die stopte die zak weer terug in die stofzuiger en deed het deksel weer dicht. Simon! Simon! Maar het bleef stil. En Bartholomeus, die kreeg verdriet om die arme Simon. Deze beproeving was duidelijk te veel voor Simon. Hij was opnieuw gevallen, nu nog dieper. En Bartholomeus die dacht na, hij denkt, wat moet ik nu doen? Nu stond hij er alleen voor. En na een poosje besloot hij dan maar om toch opnieuw op weg te gaan. Maar nu helemaal alleen door die lange tunnel de weg naar het licht. Eens zal het hem lukken. En Simon? Hoe is het met Simon? Simon die knipperde een keertje goed met zijn ogen, want hij had al zo'n lange tijd geen licht meer gezien. Hij schudde al het stof van zich af en hij kroop weer veilig in de boekenkast. FC de Kampioenen? Nee, daar had hij geen interesse meer in. Hij had nu die grote Bijbel ontdekt. En daar begon hij in te lezen over het licht wat naar de wereld was gekomen. Nou, wie was er nu uiteindelijk beter af? Bartholomeus of Simon? Wie was er beter af? Nou ja, oké, dit was maar een verhaaltje. Hè? Maar vandaag vieren we het kerstfeest. En het kerstfeest is het feest van de geboorte van Jezus. En Jezus is het licht van de wereld. En hij is gekomen om het licht te brengen in jou en mijn leven. We hebben daarnet dat lied gezongen, weet je wel? Licht in de nacht. Een ster schijnt door de wolken. Dit is de nacht dat zijn leven begon. Een sluier van angst en pijn lag op de wolken, totdat hij kwam en het kwaad overwon. Nieuwe hoop is hij ons komen brengen. Stralend breekt de heldere morgen aan. Prijs nu zijn naam. Samen met de engelen. O nacht vol licht. Nacht dat Jezus kwam. Ja, Jezus wil dat wij leven tot eer van God. En dat wij leven voor zijn koninkrijk. Hij wil zo graag voor ons een licht zijn om ons de weg te wijzen. Maar hij wil ook dat wij zelf een licht zijn voor andere mensen, zodat ook andere mensen God mogen gaan zien en daarvoor mogen gaan leven en voor Gods koninkrijk. En moeten we daarvoor van die hele moeilijke dingen doen? Moeten we daarvoor zo'n hele moeilijke lange weg gaan, net zoals Simon en Bartholomeus door die tunnel? Nee, we moeten juist leren om los te laten, zoals Simon uiteindelijk uit die zak vandaan naar buiten viel. Of zoals we vorige week hebben gezien, met die rugtas. We kunnen niet alles meenemen. We moeten dingen loslaten. We moeten leren om los te laten. We moeten leren om onszelf aan hem over te geven en op hem te vertrouwen. En dan gaat hij ons leiden. En dan zullen ook wij rust en vrede kennen in ons leven. Nou, ik hoop dat je dat in elk geval meeneemt voor jezelf. En het verhaal van Simon en Bartolomeus, ach, dat is maar een verhaaltje. Maar het illustreert misschien wel hoe wij soms ook op zoek kunnen zijn naar de dingen, maar op een hele verkeerde manier. En we moeten leren om te vertrouwen op God. We moeten leren om te vertrouwen op Jezus. En we moeten leren om los te laten datgene wat ons juist vasthoudt aan deze wereld. Zullen we nog samen bidden en danken. Heer Jezus, wat is het geweldig goed om u zo te kennen als het licht van de wereld, wat scheen ook in onze duisternis. Dat we door dat licht ook zelf de weg in het leven mogen kennen. De weg naar uw rijk, naar uw koninkrijk. De weg die u voor ons bepaald hebt, die wij moeten gaan. En daarin wilt u ons leiden als ons licht. En u verlangt er zelfs naar dat wij zelf een lichtje zijn, zodat ook andere mensen iets van u mogen zien in ons leven. Dat mensen inderdaad mogen denken, dat is bijzonder. Het lijkt wel of ik Jezus zie. Helpt u ons zo, dat we zo een licht mogen zijn in deze wereld. Dat we zo een licht mogen zijn, ook voor andere mensen. Zegen ons ook dit kerstfeest. Dit kerstfeest waarin we op een bijzondere manier ook mogen stilstaan bij de geboorte van koning Jezus in deze wereld. Hij is het licht voor deze wereld. En als we op hem vertrouwen, mogen we weten dat we leven tot eer van uw naam. Zegen ons. We vragen het uit genade in Jezus' naam. Amen.